Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de C Vandaag podcast. En deze keer weer een heet hangijzer. Want we gaan het hebben over de doop. En dat doen we met twee broeders die uit andere kerken komen, maar wel heel vriendschappelijk met elkaar omgaan. Dat zijn Peter Sinia van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, synodevoorzitter ook dit jaar, hè?
Klopt.
Welkom.
Dankjewel.
En Teun van der Leer, baptistenvoorganger, theoloog, ook van harte welkom. Al eerder in de podcast te horen geweest de afgelopen jaren.
Ja.
Toen om het nieuws te bespreken en nu om het over de doop te gaan hebben. Want er is namelijk genoeg reden om het daarover te hebben. De kerkgeschiedenis heeft dat al uitgewezen, maar ook de actualiteit wijst dat uit. En Peter Sinia, dan gaan we toch eerst allereerst naar jou als synodevoorzitter van de NGK. Je bent er druk mee geweest de afgelopen maanden. Vertel, wat speelt er allemaal?
Ja, eigenlijk spelen er twee dingen. Een vorige synode waarin we ons voorbereiden op het samengaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerk en de Vrijgemaakte Kerken kreeg een verzoek uit een regio Amsterdam-Alkmaar, om na te denken en ons uit te spreken over hoe om te gaan met mensen die opnieuw gedoopt willen worden, terwijl onze belijdenisgeschriften dat eigenlijk niet toestaan. En nou ja, met de vraag, zijn er andere manieren die wel passen binnen de kaders van onze overtuigingen, waarin we die mensen tegemoet kunnen komen met bepaalde rituelen of andere zaken. En dus dat was een vraag die eigenlijk al aan een vorige gezamenlijke synode gesteld werd, maar omdat dat een synode was die eigenlijk speciaal op die fusie gericht was, werd gezegd, nou, dit is een vraag die past bij de eerstvolgende echte synode. Dus dat is een vraag die we cadeau kregen al aan het begin van de synode. En dat haalde vanzelfsprekend de pers. En iets wat tegelijkertijd ook gebeurde, en daar zit de boosdoener aan de andere kant van de tafel, dat was dat wij nadachten over de relaties met andere kerken. En ook aan het begin van de synode, omdat we natuurlijk net één geworden waren, uitspraken dat we graag de oecumene zochten. En toen stak Teun van der Leer zijn hand op en die zei, hé, maar als jullie zo graag oecumene willen, kijk dan toch niet alleen maar de kant op van andere gereformeerden, maar ook naar ons als baptisten, ook al zijn we het wellicht niet eens over het punt van de doop. En dus dat was, zou je kunnen zeggen, een andere manier waarop de doop opeens in beeld kwam.
Ja, ik las in het Nederlands Dagblad dat jullie het voor 90% met elkaar eens zijn. Dus die andere 10%, dat is de doop, begrijp ik.
Dat vermoed ik, ja.
Ja.
Sommige mensen gaan om met zo'n getal alsof we het van tevoren gemeten hebben. Maar ik denk dat dat wel de geest uitdrukt waarin we met elkaar gesproken hebben.
Ja, precies. En dat was trouwens de reden waarom ik toen mijn hand opstak. Omdat ik dacht, nou, het gaat wel heel erg snel richting PKN, hè, vanuit de NGK. Maar als baptisten hebben we ook veel met hen gemeen. We horen tot de wat kleinere kerken die meer congregationalistisch georganiseerd zijn. Vrolijk orthodox noemen we ons graag. Ik denk dat die naam jullie ook wel past. En ja, maar inderdaad, dan is de doop wel een dingetje. Ja. Daar zou ik dan niet te veel alleen op focussen. Het is veel meer inderdaad wat we gemeenschappelijk hebben.
Mm-hmm. Ja, we gaan dan ook niet te veel op die verschillen. Die verschillen gaan we niet te veel uitventen. Maar er is wel, ja, er zijn heel veel mensen die toch inderdaad het ook een dingetje vinden, de doop. In de zin van dat ze al eerder gedoopt zijn. En als volwassenen het verlangen hebben om ook een geloof in Jezus, hè, dat ze ingeleefd zijn in Christus, om dat weer gestalte te geven met een doop, hè, dat het dan op die manier ook zichtbaar wordt. Dat wordt wel eens overdoop genoemd, dat is een beetje een omstreden term.
Ja.
Dat vind jij ook, Teun, een omstreden term?
Ja, ik gebruik de term zelf natuurlijk nooit.
Nee,
dan zou ik daarmee ook zeggen dat ik mensen overdoop. En ik vind, mensen gebruiken wel eens de term doop van verlangen, maar daar hik ik ook wel tegen aan, want het is wel heel erg van de mensen uitgeredeneerd. Van ik wil iets graag en dan moet de kerk, hè, u vraagt, wij draaien. Mensen vragen bij ons vooral om de doop, omdat ze tot de groeiende overtuiging zijn gekomen dat hun kinderdoop op een bepaalde manier tekortschiet. Om die reden noemden wij het zelf vroeger wel eens correctiedoop. Maar dat vind ik ook niet zo'n mooie naam. Ook een beetje pedanterig. Dus ik spreek liever van een onvoltooide doop in het geval van de kinderdoop. Die dan voltooid zou kunnen worden door zijn onderdompeling of een aanvullende doop. Want mijn punt blijft altijd dat de kinderdoop, dat daar het geloofsantwoord van de doopeling ontbreekt. Dus je hebt in de ecumene de consensus van het moet met water in de naam van de Vader, Zoon en Geest en binnen een geordende geloofsgemeenschap. Dan kunnen kerken elkaars doop erkennen. En daar gaan wij altijd een beetje nat, om in dit verband dat woord maar te gebruiken. Want dan zeggen we nee, wij missen dan nog een vierde element, het antwoord van de doopeling. En je zou, maar daar zit ik over na te denken, hè. Het is geen spitsvondigheid of een smoesje, maar de echte goede naam is er nog niet voor gevonden, denk ik. Maar je zou kunnen spreken van een voltooiing van de doop of een aanvulling daarop.
Ja, ja, ja. Doopcorrectie.
Nou ja, dan heb je die correctiedoop, maar ja. Dat zei ik al, is een beetje schoolmeesterachtige
term. Ja, precies, ik snap het, ja. Zeg Peter, de NGK kerken die ik ken, daar is de kinderdoop toch wel leidend?
Ja.
Laten we eens helemaal teruggaan naar het begin, die kinderdoop, hè? De ultieme betekenis daarvan, want ik heb het idee dat dat heel verschillend wordt uitgelegd door mensen. Misschien goed om dat even helder te hebben.
Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat de betekenis van de doop heel dicht bij elkaar komt. Wij hebben ooit het formulier in wat duidelijkere taal vertaald en met heldere beelden, omdat we een doopdienst voor de tv hadden. En ik bid samen met een aantal collega's, onder andere uit volwassen dopende kerken, en die zeiden, ja, wat je daar zei, dat geloven wij ook. En ik denk, eigenlijk als het gaat om de betekenis van de doop, dat we heel dicht bij elkaar liggen. En een aantal elementen die wij daaruit lichten in de uitleg die we geven wanneer we dopen, is dat de doop staat voor afwassen van de zonde. Dat de doop staat voor de belofte van de Heilige Geest die als een fontein in ons zal zijn, van water dat leven geeft. Dat de doop is als sterven en opstaan met Christus. Nou, zo'n aantal beelden die de Bijbel ook gebruikt, lichten we uit. En ik denk eerlijk gezegd dat bijna elke baptist en pinkster gelovige, om ze zomaar even te noemen, zal zeggen, ja, maar dat geloven wij ook. Waar zit het? Wat is het? Wat maakt het verschil? Nou, dat wij geloven dat die doop er ook is voor de kinderen van gelovigen, of de kinderen van tenminste één gelovige ouder. En daar zit het grote verschil, denk ik, in. En ik zou er heel veel over kunnen zeggen, ja. Maar ik wil even afwachten wat jouw vragen daarover zijn.
Ben je daarmee dan ook ingelijfd in het lichaam van Christus? Want dat is het verlangen van mensen die zich voor een tweede keer laten dopen, las ik. Is dat hetzelfde?
Ik geloof dat de doop teken is van de inlijving in het lichaam van Christus. We worden gedoopt, ook kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En onder andere dat gedoopt zijn in de naam van Christus of van Jezus is volgens mij teken van de belofte dat wij één met hem mogen zijn, in ons sterven met hem, in ons opstaan met hem. En dat betekent dat we ook één met zijn lichaam, met de kerk zijn.
Ja. Wat zeg je dan tegen de persoon dat je daar pas op een latere leeftijd, dat je dat veel beter beseft, daar echt antwoord op kan geven op, zeg maar, die vraag die van God komt?
Ja, wij zullen zeggen dat het besef van wie God is en het besef van welke beloftes hij ons doet, niet bepalend is voor de geldigheid van die beloftes. Wij geloven dat Gods liefde aan onze antwoord van liefde vooraf gaat. Wij geloven dat Gods beloftes aan ons geloof in die beloftes vooraf gaat. En wij geloven dat de genade waarvan de doop teken is ook voor onze kinderen bestemd is. Dat ook onze kinderen God als hun God mogen kennen. Dat ook onze kinderen God als hun vader mogen aanbidden. Al snappen ze daar misschien nog niks van. En ze mogen, bij wijze van spreken, als aan tafel het onze vader gebeden wordt, mogen ze in alle vrijmoedigheid meebidden, want het is ook hun vader. Nou, en zo naar de mate die past bij hun verstand, worden ze geacht dat ook te gaan begrijpen. En naar de mate dat ze het kunnen beleven, worden ze geacht dat in de loop van hun leven te gaan beleven.
Ja, ja, ja.
Maar dat is geen voorwaarde vooraf voor hem.
Nee.
Ja, en dan lopen ze dus laat tegen het probleem aan dat wat ze zijn gaan beleven, dat kunnen ze niet meer meenemen in de doop. Want die doop heeft zich al voltrokken buiten hen om. En daar zit volgens mij een beetje het pijnpunt. Want ik kan je helemaal volgen, inderdaad, alles wat je noemt. Ja, want het komt gewoon rechtstreeks uit het Nieuwe Testament. Dus ja, dat is de betekenis van de doop. Het enige verschil is dat ik denk, doe het dan niet zo vroeg dat iemand het niet bewust mee kan maken.
Ja, en ik ben altijd voorzichtig om al te veel één op één besnijdenis en doop naast elkaar te zetten. Maar in die zin vind ik het toch een mooi voorbeeld dat de besnijdenis op de achtste dag plaatsvond. En dat er ook een element in zit in hoe de profeten daarover spreken. Hè, wanneer het gaat over de besnijdenis van het hart. Dat er ook een doorleefd element in zit. En tegelijkertijd dat doorleefde element is nooit reden geweest om te zeggen, weet je wat, we stellen die besnijdenis uit.
Nee, maar de profeten gebruiken het juist om het volk duidelijk te maken. Je kan er wel besneden zijn, maar daar moet je niet op beroepen. Je hart moet besneden worden. Dus als je dat doortrekt naar het nieuwe verbond, dat is het grote verschil volgens mij tussen oude en nieuwe verbond. In het oude verbond hoor je bij het volk van God op grond van je geboorte. In het nieuwe verbond hoor je bij het volk van God op grond van je wedergeboorte. Dat is die besnijdenis van het hart. Colossense haalt dat aan. Maar dat moet je dan niet terugvertalen naar, oh, hij heeft het over besnijdenis, dus dan hoort het ook bij de kinderen. Want nee, dat gaat over de besnijdenis van het hart. Dat gaat nou juist over dat nieuwe verbond waar Jeremia ook over spreekt. Als mensen zeggen, ik ken hem zelf. Ik roep zelf de Heere aan.
Je spreekt een baptist.
Ja. Ja, ik vermoed het.
Ja.
Ja. Hij heeft me nog niet overtuigd, zal ik eerlijk zeggen.
Misschien kunnen we naar die personen gaan over wie het gaat in de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Hè? Want ik las bijvoorbeeld in het NGK een soort ervaringsverhaal. Wil je nog wat ervoor zeggen voordat ik daar naartoe ga?
Nee. Ja.
Want Johan de Rook uit Dronten, die werd geïnterviewd in het Nederlands Dagblad. En, want hij kreeg op een gegeven moment de vraag van, is er dan misschien nog een ander ritueel mogelijk? Hè? Omdat dit toch wel een gevoelige kwestie is, die tweede doop. En dan zegt Johan Rook in het ND, nee, ik vind echt dat het dan doop genoemd moet worden. En expliciet met water moet plaatsvinden, het liefst met onderdompeling. Je sterft met Christus en staat weer op met hem. Mijn doop was de beste beslissing van mijn leven. Want hij heeft zich toch weer laten dopen. Ik zou het prachtig vinden als onze kerk zou zeggen, we gaan zondagmorgen naar het Veluwemeer en dan dopen we mensen die dat graag willen. Los van de vraag dus of het voor de tweede of eerste keer is. Maar hierin proef ik dus dat er niet echt een alternatief is. Want voor hem is dat water en het opstaan met Christus is voor hem echt cruciaal.
Ja, dus ik denk, dat is ook het spannende van wat de synode nu doet. We proberen mensen tegemoet te komen, maar het is de vraag hoeveel mensen die tegemoetkoming zullen accepteren. Omdat voor sommigen, die leven in ieder geval op het moment dat ze die vraag stellen in de overtuiging dat Christus van hen vraagt om gedoopt te worden. Ja, en dan kun je ze niet afschepen met iets anders. Maar tegelijkertijd kunnen wij vanuit onze overtuiging hen ook niet geven wat ze willen, want wij zijn het niet met hen eens. Ja. Dus ik denk dat veel mensen om wie het gaat, in ieder geval op het moment dat ze de vraag stellen, leven in de overtuiging, Christus wil dat ik gedoopt ben, mijn kinderdoop. Zonder dat men altijd de kinderdoop afwijst. Sommige mensen achten zichzelf in staat om die twee naast elkaar te laten bestaan. Maar toch zijn ze overtuigd. Nee, de Bijbel vraagt van mij dat ik nu gedoopt word. Vaak hangt dat ook samen met wat beleefd is als een bekering. En men ziet dat in het Nieuwe Testament bekeerde mensen gedoopt worden. Dus willen ze dat ook.
Ja.
Even simpel gezegd.
Ja, ja, want als in de situatie van de meeste NGK-kerken, dan volstaat dan eigenlijk een geloofsbelijdenis, toch? Als je ja zegt tegen God op latere leeftijd en je bent als kind gedoopt, dan is er een belijdenismoment.
Over het doen van openbare belijdenis denk ik misschien niet helemaal zoals elke Nederlandse gereformeerde. Af en toe krijg je de indruk dat de belijdenis bij ons een soort derde sacrament is. En dat vind ik niet terecht. Ik vind het heel, heel bijbels als mensen hun geloof belijden. Ik vind het heel bijbels als op kruispunten in het leven, onder andere de overgang naar de volwassenheid, dat je aangeeft waar je staat. Net zoals Joshua dat bij het binnentrekken van het land Israël deed. Ik en mijn huis, wij dienen de Heer. Prachtig, helemaal naar Bijbels patroon. Volgens mij kun je dat ook herhalen, want er zijn nog wel meer van dat soort kruispunten in het leven. Er zijn momenten dat een getuigenis past. Hè, en dat schurkt tegen de geloofsbelijdenis aan. Maar als je iets indrukwekkends met God meegemaakt hebt, en ik denk dat dat geldt vaak voor dit soort mensen die vragen om in onze ogen voor een tweede keer gedoopt te worden, dat die indrukwekkende dingen met God meegemaakt hebben, dat willen markeren met een doop. Nou, wat mij betreft kun je dat markeren met een krachtig getuigenis. Ik weet even niet meer wat de vraag is.
De belijdenis.
De belijdenis. Ik zou eerder zeggen, de belijdenis, voor zover dat een getuigenis kan zijn van wat God in je leven heeft gedaan, is dat passend. Ik zou eerder geneigd zijn om te zeggen dat wat mensen in het water van de doop zoeken, dat is eigenlijk te vinden in de wijn en in het brood van het avondmaal. Het water staat bij wijze van spreken bij de ingang, en dan ben je binnengekomen in het feest. En datgene wat je bij herhaling, en dat kan wat mij betreft haast niet vaak genoeg, wat je bij herhaling doet om elke keer weer te vieren, dat je gestorven bent met Christus en met hem mag opstaan. Ja, dat is het vieren van het avondmaal volgens mij.
Dat vind ik een verrassende wending aan het gesprek. Want dan hoor ik jou nou zeggen dat de geloofsbelijdenis voor jou eigenlijk niet noodzakelijk is.
Niet op een sacramentele manier. Ik denk dat God van ons vraagt. God, de Bijbel plaatst ons voor de keus, leg ik mijn telkens weer. Door de Bijbel zie je dat heen, maar zeker ook in de evangelie worden discipelen, maar ook anderen telkens voor de keus geplaatst. En heel nadrukkelijk bijvoorbeeld op het moment dat aan de discipelen gevraagd wordt, en jullie, wie zeggen jullie wie ik ben? Ja. Maar later met Petrus heel persoonlijk tot driemaal toe, Petrus, heb je mijn lief? En dat is niet alleen maar in het geval van de discipelen, niet alleen in het geval van Petrus, maar volgens mij plaatst de Bijbel ons keer op keer. God plaatst ons keer op keer voor die keus. En het heeft waarde om dat naar God toe uit te spreken. Het heeft waarde om dat naar de gemeente toe uit te spreken en daar in de wereld van te getuigen. Het is heel waardevol, maar ik zie het niet als het, nou ja, bijvoorbeeld het afronden van de doop.
Nee, precies. Valt mij dus op. Ja. Dat was een beetje mijn vooronderstelling ook. Bijvoorbeeld Hans Kuhn, die noemt dan de kinderdoop een onvoltooide doop. En in zijn kerk heeft dan een andere naam. In elk geval, hij zegt, de kinderdoop roept om een voltooiingsmoment. Maar dat wijs jij eigenlijk af, begrijp ik nu. Dat is wel jammer, daar zie ik wel een bruggetje namelijk.
Ja, nee, dus, en ik heb je dat eerder horen zeggen. Ik denk dat Hans Kuhn heet, de beste theoloog, dat Kuhn inderdaad tot op zekere hoogte gelijk heeft. Maar ik denk dat of je nou als baptist of als kind in een gereformeerd kind gedoopt wordt, dat de doop in die zin altijd onvoltooid is. Dat, ik denk voor, zeker ook Romeinen 6 daar een heel mooi voorbeeld van is. De doop doet een appel op heel je leven dat je daarna leeft. En dus in die zin denk ik, elke doop heeft iets onvoltooids, want ons leven, ons hele leven moet daar nog aan beantwoorden. Maar ik denk niet dat het een onvoltooid ritueel is, wat nog een soort bonusritueel
nodig
bedoelt.
Kuhn legde uit van het geloofsantwoord ontbreekt nog. Dus dat voltooit dan die eenmalige handeling van de doop. Terwijl wat jij noemt, dat herken ik ook, de noodzaak van doopvernieuwing steeds opnieuw. Elke doopdienst die ik leid, daar geef ik ook een moment dat de mensen die al gedoopt zijn, hun doop weer kunnen vernieuwen. Dus dat voortdurende appel herken ik wel.
Bij dat laatste, ik denk eerlijk gezegd dat daar ook voor ons nog heel veel te winnen valt. Ja. Dat mensen veel meer telkens opnieuw bewust gemaakt worden van de doop die misschien historisch gezien achter hen ligt. Maar het commitment wat daarbij hoort, het geloof wat de doop ook van ons vraagt, dat ze daar telkens opnieuw bij bepaald worden. Ja.
Kunnen we dan nog even bij dat water stilstaan? Want ik kom wel eens bij doopdiensten. Ja. En dan hoor ik soms een prachtige getuigenis. Hè. Dat kan ook in 5 minuten, hoe God dan het leven van iemand heeft omgekeerd. En dan denk ik van, gaat het dan niet vooral daarom, om dat getuigenismoment? Wat is de toegevoegde waarde van water Zit daar nog iets achter? Want die mensen willen heel graag, zeg maar, helemaal het water in. En ik denk van, waarom? Wat voegt dat toe?
Oké, nou ja, de doop is een waterdoop zoals die ingesteld is natuurlijk. En ja. Blijkbaar, de mensen waar jij over spreekt, die verlangen ook naar de ervaring van helemaal ondergedompeld worden. Zoals je de wijn ook op je tong moet proeven en het brood moet kauwen. Dat is een lichamelijke sensatie. God werkt ook via zijn schepping. Dus dat is, ja, dat is verbonden met de sacramenten, zou je kunnen zeggen.
Ja. Want ik vraag me, als ik bij zo'n belijdenisdienst, dan doet iemand tegenwoordig ook steeds langer een getuigenis. Dat is niet alleen maar ja zeggen tegen een vraag.
Ja, nu snap ik wat je bedoelt. Ja. Het getuigenis hoort denk ik een beetje bij onze tijd, dat het steeds belangrijker wordt om over je eigen ervaringen te delen. Dat is ook wel een valkuil zit daarin, denk ik. Dat het onbewust, en ik denk nooit dat mensen het zo bedoelen, meer over jou gaat dan over de Heere God. Mijn voorganger aan het baptistseminarium, Olof de Vries, die heeft wel eens gezegd, ik hoor soms hele getuigenissen waar de Heer Jezus zelf niet eens in terugkomt, laat staan de betekenis van de doop, dan heb ik de neiging om de stop uit de doopvont te trekken. Want dan vond hij te veel op de mens, te mensgericht.
Ja.
Dat herken ik wel. Ja. Dat is wel een valkuil wat we in de gaten moeten hebben. En sowieso in de tijd van dat het allemaal om beleving gaat en emotie.
Ik denk ook daarin, maar dat zal vaker in dit gesprek zijn, dat we heel dicht naar elkaar naderen. Want ik herken wat Teun zegt, nou ja, we dopen met water omdat dat het sacrament is, dat het ritueel is dat God ons heeft opgedragen. Of dat Jezus Christus als zijn zoon ons heeft opgedragen. En ik herken ook wat gezegd wordt, een getuigenis kan makkelijk het accent heel sterk op de persoon leggen. En als het verkeerd gaat in een getuigenis, dan komt inderdaad Christus niet terug. Dus van tevoren proberen we altijd mensen die een getuigenis geven, bijvoorbeeld in een belijdenisdienst of op een ander moment, te instrueren en te zeggen, joh, het gaat uiteindelijk om God groot te maken. Hou daar rekening mee in je getuigenis. Maar dus ik herken hoe dat kan gebeuren. Volgens mij is de waarde van dat water is, het is mooi wat een mens zegt en dat heeft waarde, maar wij vinden het mooiste wat God zegt en nog mooier wat hij belooft. En als de doop teken is van die dingen die hij belooft, ja, dan is dat de waarde. Zoals een gouden ring is wat waard omdat die van goud is, maar laat zeggen meer dan een paar honderd euro is het niet. Maar als dat de ring is waarmee jouw partner levenslange trouw aan jou beloofd heeft, dan wordt zo'n ring in zekere zin van onschatbare waarde. Nou, een mens kan nog falen. Mensen falen ook in hun trouwbeloftes. Maar als God beloftes aan jou doet en daarvan als teken het water geeft, ja, dan is dat water daardoor zo waardevol. En daarom ook reden om, als het maar enigszins kan, geen droge doop te presenteren.
Ja, dan snappen we mensen als Johan Rook ook beter, hè, als ik jullie uitleg hoor. Dat is meer dan zomaar een ritueel. Er zit wel echt een verhaal achter, dat je het water ingaat.
Johannes de Doper, zeg je?
Nou, de Johan Rook die ik net citeerde, die zeg maar...
Oké, sorry.
Ja, uit het Nederlands Dagblad, die hem echt ondergedompeld wilde worden.
Sorry, ik verstond het niet goed.
Nee, ja.
Nou, dus ik snap dat iemand die gelooft dat hij gedoopt moet worden, dat hij dan ook kiest voor, zeker ook als volwassene, voor een doop door onderdompeling. En het misverstand bestaat wel eens dat gedacht wordt dat gereformeerden tegen de doop door onderdompeling zijn. We hebben het bij ons nog wel eens even nagezocht om te kijken, zijn we nou de eerste die dit vinden, maar... Dat je ondergedompeld kunt worden, maar dan vind je bij Calvijn, bij Luther, bij allerlei voormannen en waarschijnlijk ook voor vrouwen van de gereformeerde kerk vind je de uitspraak, joh, als het even met meer water kan of als het inderdaad door onderdompeling kan, ja, dan komt dat het dichtst bij het oorspronkelijke symbool. En tegelijkertijd zullen wij wat makkelijker zeggen dan baptisten, zoals in de hoeveelheid water zit het niet.
Nee.
Ze trokken door de Rode Zee, dus een zee aan water is niet genoeg. En tegelijkertijd deden ze dat droogvoets. Dus we zijn niet zo bang als een stukje lichaam droog blijft.
Nee. Maar daar kan ik wel volgen, hoor. De vorm is uiteindelijk niet doorslaggevend. Die onderstreept meer wat er inhoudelijk gebeurt.
Ja. Ja, en dat is ook de reden dat sommige kerken kiezen voor een dubbele dooppraktijk. Hè? Kerken waar je ervoor kunt kiezen om je kind in een badkuipje te laten dopen. Of dat je de kind laat opdragen, hè, zonder water. Mm-hmm. En dan als later op latere leeftijd de keuze kan maken. Ik vroeg me af hoe jullie daartegen aankijken. Want het zijn natuurlijk niet de mainstream praktijk in de NGK, een dubbele dooppraktijk. Dat zie je op enkele plekken.
Nou, ja, ik weet dat binnen de kerk van Nazarene hier en daar gebeurt en binnen vrije evangelische gemeenten, maar binnen het baptisme komt het eigenlijk niet voor. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat wij de kinderdoop niet als een bijbelse doop zien die het gewicht van het nieuwtestamentische onderwijs kan dragen. Dus ik denk niet dat bij, hè, wij zijn nu in gesprek over open lidmaatschap. Dat betekent mensen wel toelaten zonder dat ze opnieuw of aanvullend gedoopt zijn. Omdat je dat als vrije keuze aan ze wilt laten.
En dan zijn ze volwaardig kerklid vervolgens.
Dan kunnen ze wel volwaardig kerklid worden. Als ze Jezus beleiden als Heer en Verlosser. Mm-hmm. Maar een dubbele dooppraktijk zullen wij niet gauw invoeren, nee. Jullie hebben het op een bepaalde manier natuurlijk wel. Jullie dopen wel volwassenen de onderdompeling. Maar dat zijn dan bekeerlingen die niet als kind gedoopt zijn, denk ik.
Ja, dus wij laat ik voorzichtig zijn, want Nederlands Gereformeerde, er zullen vast wat rebellen zijn die zich niet houden aan wat ik hier probeer te beschrijven. Maar ik denk dat je twee of drie praktijken zult vinden. Er zullen kerken zijn die nog steeds zeggen wij zijn kinderdopende kerken. En als je je kinderen niet wilt laten dopen, dan hoor je hier niet thuis. Ik denk dat een slinkende groep is. In mijn eigen kerk is het zo dat we nu inmiddels sinds zo'n 15 jaar...
In Ede?
In Ede, de Proosdijkerk, een van de vier NGK-gemeentes daar. Sinds zo'n 15 jaar kennen wij de praktijk. Of zijn we veranderd van een praktijk die wat leek op wat je bij baptisten vindt, met vrienden naast leden. Wij hadden meelevende leden naast echte leden. Op zich een mooie term, meelevende leden. Ik hoop dat ieder lid meelevend is. Maar dat waren onder andere mensen die hun kinderen niet wilden dopen en toch zich wilden aansluiten bij onze gemeente. En toen hebben we gezegd, we blijven hier voor een dilemma staan. Want wij zouden het liefst die kinderen willen dopen. Maar als de ouders dat niet willen, kunnen we het ook niet forceren. En we zien deze mensen wel zodanig als gelovigen en soms de steunpilaren van onze gemeente. We willen die geen tweederangs lidmaatschap aanbieden. Dus sinds zo'n 15 jaar kennen wij de praktijk dat ouders ervoor kunnen kiezen om hun kinderen niet te dopen. En dan dopen we ze later. Dan zullen wij dat een te late doop vinden, maar liever later nooit. Maar wij dragen kinderen niet op. Daar zouden wij van zeggen, wat wonderlijk dat is. Dat klinkt meer oud-testamentisch dan nieuw-testamentisch. Dat doen we niet. Maar er zijn ook kerken, en je kent ze van dichtbij volgens mij, die wanneer kinderen niet gedoopt worden, ze wel opdragen. Daar denk ik dan het mijne van, maar dat gebeurt binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken wel.
En hoe denk jij over die praktijk van kinderen opdragen, Teun?
Ja, wij kennen dat natuurlijk. Mm-hmm. Niet dat we zeggen de Bijbel beveelt dat. Het is eigenlijk, eerlijk gezegd, in onze kring een beetje ontstaan uit, wij kennen natuurlijk geen kinderdoop. En er worden dan wel kinderen gedoopt. En er is toch een soort kinderen geboren. En dan is er toch een soort behoefte van, dit wil je ook iets mee in de geloofsgemeenschap en bij de Heere God. Dus wij beschouwen het opdragen als het kind in het midden van de gemeente brengen. Dus samen voor danken, bidden voor de geloofsopvoeding, een zegen over het leven van het kind. Maar het is geen sacrament bij ons. Het is ook niet verplicht. Maar het gebeurt wel veelvuldig. Mm-hmm. Ja.
Ja, ja, ja.
Ik vind wel heel leuk wat Peter zegt over dat zij dus die meelevende leden, hè, die dan hun kinderen niet laten dopen, nu volwaardig lid laten zijn. Dat lijkt inderdaad een beetje het omgekeerde van wat wij nu mee bezig zijn naar het open lidmaatschap. Dat we geen eerste en tweede rangs meer willen eigenlijk, maar zeggen iedereen die het geloof in Christus deelt, die hoort erbij. En daarmee blijft de weg naar het doopvond bij ons open, ook al ben je al lid, maar het is niet meer een verplichting.
Mm-hmm. Ja, en dat gaat zo ver bij ons dat we zeggen, je kunt, waarschijnlijk een predikant na, maar je kunt alle posities in de kerk bekleden. Dus een van de mensen voor wie die 15 jaar geleden na 25 jaar meelevend lid geweest te zijn, eindelijk lid mocht worden, Die hebben ook heel snel tot Scriba van in de kerkenraad geroepen. En daar was alle ruimte voor. En we zeggen daarbij, als je een positie van vertrouwen krijgt, dan gaan we er wel vanuit dat je dat vertrouwen wat je ontvangt niet misbruikt om alsnog een andere dooppraktijk te introduceren. Maar verder, mensen kunnen onderwijs geven, kunnen in de kerkenraad zitten, allerlei posities bekleiden.
Ja, ik loop nu een jaar of 15 mee in kerkelijk Nederland. En ik heb het idee, maar ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn, dat er een soort van deradicalisering heeft plaatsgevonden. In de zin van dat mensen toch hier wat luchtiger over praten, minder in de stijgers gaan als je er anders over denkt. Wat is jullie indruk hierbij in zijn algemeenheid?
Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat op andere terreinen, ik weet niet of je dat deradicalisering moet noemen. Maar bij mij is het in elk geval ook in mijn persoonlijke ontwikkeling zo geweest dat ik veel meer oog heb gekregen voor het werk van de geest in andere kerken en de opdracht tot eenheid. Hè. Met name Johannes 17 is steeds meer voor mij gaan leven. En dat is eigenlijk heel radicaal. Ik gebruik zelf al het voorbeeld van de kenosis van Christus, hè, Filippenzen, die het Godzijn aflegt omwille van zijn missie. En dat wij als kerken ook bereid moeten zijn om soms dingen af te leggen die ons misschien dierbaar zijn, maar die dan dienstbaar worden aan de eenheid met anderen.
Dat is radicaler dan je in eerste instantie denkt, inderdaad.
Misschien wel, ja. Maar dat betekent wel dat je dus we minder snel tegenover elkaar begint te staan van het gevecht om de waarheid of de juiste mening of het juiste standpunt. Je vindt elkaar nu eerst in Christus en dan zit je sowieso al in een ander klimaat waarin je dan met elkaar over de verschillen praat. En sommige verschillen kun je dan wel wat relativeren.
Ik herken wat Teun zegt. Ik waardeer ook zeer in hem dat hij juist deze dingen noemt. Ik vind het mooi als als je de ander als broeder of als zuster ziet en andere kerken als zusterkerk ziet, omdat je de geest van God ziet werken, omdat je proeft de ernst waarmee je Gods woord beluistert, wordt en de ernst waarmee gepoogd wordt om Jezus te volgen. Ik vind het ook prachtig hoe Teun volgens mij niet alleen maar aanhaalt, maar dat volgens mij in zijn leven ook handen en voeten geeft. Inderdaad, wat Filippenzen 2 beschrijft, Jezus die zich vernedert, telkens dieper gaat om ons, uit liefde voor ons. En als dat de toon zet voor onze gesprekken over de doop, dan denk ik dat dat heel heilzaam zal zijn. Ik vrees dat naast die beweging, we eerlijk moeten zeggen, dat ook helaas een stukje relativisme en niet op waarde schatten van, van het, een aantal kostbare elementen in onze traditie ook een rol speelt. En Dus dat speelt ook. Dat is er ook. En zeg maar zozeer als ik als alleen zou spelen wat Teun zou zeggen, dan zou het heel makkelijk zijn. Maar ik denk van Teun's kant dat wat Teun er straks ook al even benoemde, het element van hoe doe je recht aan het gevraagde geloof, dat een heel belangrijk punt is en dat kostbaar is en dat je zelfs al zie je de geest werken, zelfs al ontledig je jezelf, net als Christus, dat een kwetsbaar punt blijft. En ik denk van onze kant, voor mij persoonlijk in ieder geval, is het grote dilemma. Ik vind het geweldig dat die volwassen geloofsdopers bij ons nu geen tweederangs kerklid meer zijn. Maar het dilemma voor mij is dat, naar mijn beleving, zij hun kinderen als tweederangs leden van Gods Koninkrijk of als tweederangs leden van de kerk behandelen. En dat maakt het tot een haast onoplosbaar dilemma, want door de een toe te laten stem je in met de ander, in onze beleving een tweederangs positie geven. Zo zal, denk ik, Teun van zijn kant ook een dilemma kunnen schilderen. Dus het is niet alleen maar makkelijk.
Nee, daar ben ik heel mee eens en ik ben ook niet naïef. En ik constateer nu ook weer dat wij qua dooptheologie, dat er echt een fundamenteel verschil is tussen ons. Ik had gisteravond, was ik op een gemeenteavond, hadden we het er ook nog over. Dat voor mij ook echt een raadsel blijft. Maar dat is natuurlijk al heel lang zo. dat mensen die de liefde voor de schrift met elkaar delen, de liefde voor Christus, de liefde voor zijn kerk, toch ja, behoorlijk fundamenteel verschillend aan kunnen kijken tegen de doop. Hè. Peter zal voluit belijden, kinderdoop vind ik voluit bijbels, dan gehoorzaam in Christus. En ik kan dat helemaal niet meemaken. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend, maar het is wel zo.
Ja. Maar goed, desondanks hebben jullie net een heerlijk broodje met elkaar gegeten.
Dus ja.
Het hoeft niet in de weg te staan, broederschap, zal ik maar zeggen. Gelukkig.
Nee, zeker niet.
Nee.
We kunnen zelfs ook samen avondmaal vieren, denk ik.
Kijk.
Zeker.
Ja. Ja. Daarover gesproken, ik wil toch nog eventjes in de slotfase van deze podcast naar misschien een wel pijnlijke anekdote. Want ik hoor, dat krijg je natuurlijk ook, dat is het bijeffect als de kerkmuren lager worden. Dan worden mensen wel eens verliefd uit mensen uit een hele andere traditie. Hè? Dus er kan een reformatorisch meisje kan dan een evangelische jongen tegenkomen. En vervolgens hebben ze met. Dat is wel een dingetje, want dan gaan ze bijvoorbeeld de ene week naar de reformatorische kerk. En als daar avondmaal is, ja, dan kan die evangelische jongen niet deelnemen, want die is niet als kind gedoopt en heeft nog geen belijdenis gedaan. En aan de andere kant, als dat reformatorische meisje in de evangelische kerk komt, dan kan ze geen podiumfunctie bedienen, want ze is niet gedoopt als volwassene. Ze heeft belijdenis gedaan. Dus. Dan denk ik toch van, wat is dan jullie boodschap aan kerken die deze praktijk aanmoedigen? Want dat is toch wel een dingetje voor die stelletjes. Ze zijn verliefd op elkaar, maar ze worden steeds minder verliefd op een kerk op deze manier.
Ja, ik kan niet voorschrijven hoe andere kerken dat moeten doen. Ik vermoed dat in onze kerken, maar laat ik eerst voor mezelf spreken. Bij ons speelt dat niet. Als een reformatorische jongen mee zou komen en hij belijdt Christus als zijn Heer, kan hij gewoon bij ons aan het avondmaal deelnemen. Wij kennen ook open lidmaatschap, dus hij kan ook lid worden van de gemeente zonder gedoopt te zijn. Kijk, ik denk dat we met z'n allen als kerken, want dit komt inderdaad steeds vaker voor, moeten nadenken over hoe we gemengde huwelijken. Ik stimuleer, jongens stellen altijd wel, zoek samen één kerk en ga daar samen heen, ook omwille van de eventuele kinderen die je krijgt. En probeer daar gezamenlijk je plek te vinden.
Dan voorkom je ook dit soort gedoe misschien mee daardoor.
Ja, maar goed, ik weet dat er kerken zijn, die hebben hun regels zodanig dat het dan wat lastig wordt. Maar ja, als je daar ook samen voor kiest, is dat misschien toch ook te doen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar ik denk dat bij jullie ook niet echt een punt is, of wel?
Nee, ik spreek even over onze plaatselijke kerk, maar ik denk dat we daarin wel enigszins representatief zijn voor andere Nederlands gereformeerde kerken. Dat het geloof doorslaggevend is. Ja. En in veel kerken die geen kinderen aan het avondmaal kennen, zal iets gezegd worden in de sfeer van iedereen die door het doen van belijdenis gerechtigd is en in eigen kerk aan te gaan, is ook hier van harte welkom. En bij ons is de uitnodiging nog iets ruimer. Ieder die gelooft dat Christus voor hem of haar gestorven is, mag met zijn of haar kinderen het avondmaal vieren. En dus wat voor kerk mensen vandaan komen, is daarin niet doorslaggevend.
Ik denk ook dat er uitzonderingen zijn, hoor, deze anekdotische gevallen. Maar ze zijn er nog steeds.
Oh ja, maar ik vermoed dat nog best getalsmatige, flinke kerken zijn waarin dat zal spelen. En ergens denk ik, zozeer als je het ermee oneens kunt zijn, dan moet je het gesprek aangaan. Maar ik zou uitkijken om gelijk de liefde voor Gods kerk op te geven. Jezus Christus houdt van een bruid met lelijke vlekken en rimpels. En laten we daar maar een voorbeeld aan nemen. En ook van de bruid houden we ook op de momenten dat ze haar vlekken en rimpels aan ons toont.
Zeker, ja. Mooi gezegd, Peter. Ja. Heb je nog een slotakkoord, Teun? Of, er is al heel veel gezegd.
Ja, nee, voor mijn gevoel hebben we alles wel een beetje gecoverd met elkaar. En dus we constateren dat er heel veel gemeenschappelijke grond is, maar dat er ook een pijnlijk verschil blijft. En daar moeten we onze weg in vinden. Ik blijf zelf wel hoopvol dat we daar steeds creatiever ook in worden. En elkaar ruimte kunnen geven om elkaar geen pijn te doen en toch dat te doen waarvan wij menen dat God ons doet.
Ja. Ja.
En het is ook noodzakelijk, hè? Want we worden als kerk We worden allemaal een steeds kleinere groep in een grote seculiere zee, zal ik maar zeggen. En we willen toch vooral ook van betekenis zijn voor die samenleving. En die samenleving is niet te wachten op twee vechtende kerken rond de doop of welk onderwerp ook. Die heeft er veel meer aan als wij samen bijvoorbeeld de Alpha-cursus aanbieden en iets over Christus delen met de mensen om ons heen.
En dat soort dingen gebeurt gelukkig ook al. Yes. Ook daar kan ik in ieder geval getuigen wat wij plaatselijk doen. Wij staan, ik geloof, 180 meter van de Baptistenkerk af als Proosdijkerk. En samen dienen we de buurt en samen ik meen dat we ook samen met hen, maar we doen het met verschillende kerken, ook de Alpha-cursus georganiseerd hebben. Dus,
in woorden is hetzelfde, ja.
Ja. Dus ik wens jullie nog heel veel zegen en succes toe met al jullie bezigheden, want jullie zitten nooit stil. Dat heb ik al in de gaten. Want die synode is nog steeds niet afgelopen, toch, Peter?
Nee, er ligt nog zo'n ander dossier dat ook wat zorgvuldige aandacht vraagt.
Ja, moeten we misschien nog een keer een andere podcast over maken. LHBTI is dat, hè?
Ja. Nou, de T nog niet
eens. Oké, zonder T. Ja. Nou, maar ook daar veel wijsheid bij toegewenst, Peter. Als synodevoorzitter, hè? Want daar ben je.
Ik ben synodevoorzitter,
ja. En ik hoorde net in het voorgesprek, Teun, dat jullie twee keer per jaar bij elkaar komen als
ja, wij kennen natuurlijk geen synode. Nee. We noemen het de algemene ledenvergadering. En die komt elk voorjaar en elk najaar gewoon één dag bij elkaar.
Ja,
dus ik was iets wat verbaasd over al die zittingen in een jaar bij Peter. Maar ik begrijp nu, zij doen dat maar om de drie jaar.
Dat is het.
Dus misschien dat we toch nog ongeveer even vaak vergaderen.
Ja.
Want zoals je weet, in de kerk is het zo, we vergaderen totdat we vergaderd worden. En dat hebben we dan weer gemeenschappelijk.
Ja. Maar als we iets kunnen leren van de efficiëntie van het vergaderen van de Baptisten, dan neem ik die les gelijk over.
Kijk, nou, wie weet. Ja, heel mooi. Heren, bedankt voor dit gesprek.
Dank
je. En ik zou zeggen, misschien zien we elkaar nog eens in een andere setting op een ander moment. En tegen de luisteraars zeg ik tot de volgende podcast.
Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.